Een hele goede morgen, vrienden, hier in Den Haag. Wat een voorrecht om hier weer eens te mogen zijn. En wij zijn hier niet zo van de tradities, denk ik. Ik in ieder geval niet. Maar toch moet ik erbij zeggen dat zo in de loop der jaren daar toch als vanzelf bepaalde gewoontes inslijten. Want het is niet voor de eerste keer dat ik hier de naam van een klein kind mag toelichten. Ooit heb ik dat trouwens ook nog gedaan van de naam van onze eigen kinderen, Boas en Jagin, herinner ik mij, vele, vele jaren geleden. Dat zal ergens in 1999 geweest zijn. En van Sam en van Jesse heb ik dat ook ooit mogen doen. Bijbelse namen waar ik een toelichting op mocht geven. En een maand of wat terug, toen werd mij de vraag voorgelegd of ik dat deze zondag ook wilde doen als het gaat om de namen die nu ook al voorbij zijn gekomen. Nou ja, in verband met het opdragen of het voorstellen van Abby, Hannah, Elise. En ik zal u vertellen, alle drie de namen zijn, het zij direct, het zij indirect, Bijbelse namen. Laten we dat maar eens eventjes nagaan. Nou, over Abby ga ik het straks uitgebreid hebben. En dan vervolgens Hannah. Nou, dat moet ook duidelijk zijn, is ook inderdaad een onmiskenbare Bijbelse naam. En betekent genadig. En we kennen Hannah natuurlijk vooral als de moeder van Samuel ooit. En trouwens, er zijn meerdere personen die deze naam droegen. Anna, de profetes. Maar is in feite ook dezelfde. En Elise is, maar die is wat indirect, is ook een Bijbelse naam. En dat is namelijk afgeleid van, nou ja, dan kun je twee kanten op. Van Eliseba. En dat was de vrouw van Aaron. Die is inderdaad niet zo heel erg bekend. Maar Eliseba betekent eigenlijk, mijn God heeft gezworen. Mijn God heeft een eed gedaan of een eed gezworen. Dat doet hij trouwens niet zo heel vaak. Maar bij gelegenheid lees je dat. Dat is eigenlijk om de belofte te bekrachtigen. Gods woord en belofte zijn sowieso vast. Maar als hij een eed zweert, en dat wil zeggen hij de hoogste roept hij aan. Hij zweert dan dus in feite bij zichzelf. Ja, dan mag je wel opletten. En we kennen de naam vooral dan als afleiding, Elise, als een afleiding van Elisabeth. En u weet, dat was de moeder van Johannes. Johannes de Doper wel te verstaan. Trouwens, er is iets aardigs, een aardige overeenkomst tussen die beide laatste namen. Want zowel Hanna als Elisabeth, die waren onvruchtbaar. Konden geen kinderen krijgen. Maar, en dat zie je zo vaak in de Bijbel, door een goddelijk wonder werden deze onvruchtbare vrouwen alsnog moeder. En in de Bijbel wordt dat ook zo toegelicht dat hun lichaam eigenlijk verstorven was. Dat is de Bijbelse benaming, lees dat maar eens na in Romeinen 4. En dat wil zeggen niet in staat om leven voort te brengen. Maar goed, dat fenomeen kennen we vooral al in het boek Genesis van de aartsmoeders, van denk aan een Sarah en de volgende generatie, Rebecca, en de generatie daarop van Rachel, lees je ook dat zij niet in staat waren om kinderen voor te brengen. En niettemin, God brengt leven in de dood. Maar in feite, als ik het zo zeg, dan komt daar in feite meteen ook weer die universele Bijbelse waarheid naar voren, namelijk de waarheid dat God, de levende God, sterker is dan de dood. Hij overwint de dood en hij brengt in een toestand van sterven en van dood, brengt hij leven voort. Maar feitelijk gaat daar toch het hele goede bericht, het evangelie over. Namelijk dat God de dood overwint. En u zegt, je loopt een beetje vooruit op over twee weken, maar ik kan natuurlijk ook omkeren. We lopen een beetje achter, want al 2000 jaar geleden is dat feit namelijk al historisch bewezen. Op de derde dag dat na zijn sterven dat Jezus het graf eens voor altijd definitief achterliet en de steen werd weggewenteld. En sindsdien kennen wij het fenomeen van leven. Met allemaal hoofdletters, namelijk leven dat de dood achter zich heeft. En dat is dus echt leven. Nou ja, daar spreekt de naam van zowel Hanna als Elisabeth van. God zweert een eed en die eed houdt ook inderdaad in dat hij zijn genade bewijst, Hanna, en dat hij leven doet triomferen over alles. Dus ja, neem me niet kwalijk, in die namen, ik weet niet of daar zo over nagedacht is, maar ik ben blij dat ik in ieder geval dat nog zo mag toelichten, dat in die namen van Hanna en Elise al een geweldige Bijbelse waarheden ligt besloten. En het maakt je blij. De wetenschap dat er één is die alles bedacht heeft, alles gemaakt heeft. En hij is trouw en hij heeft beloofd, sterker nog, hij heeft gezworen en hij maakt het waar. En hij gaat zijn genade bewijzen aan elk schepsel. In feite, dat heeft hij ook gedaan en hij zal het ook volvoeren. Nou, en dan blijft natuurlijk die naam, de roepnaam, de eerste naam nog over. En Abby, en u zag het al eigenlijk op de eerste sheet die ik toonde, is afgeleid van de naam Abigail. Dat is de wijze waarop wij dat dan uitspreken. En, of Abigail, op zijn Engels. Maar Abby is de afleiding daarvan. Trouwens, ik vond dat er nogal wat meer allerlei varianten daar dan alweer van zijn, van Abby. Ook qua spelling trouwens. Grappig trouwens dat die eerste Abbey, dat eigenlijk in het Engels betekent een abdij. Zoals bijvoorbeeld de Westminster Abbey. Dat is eigenlijk een afleiding van een abdij. En dat heeft weer te maken trouwens met een abt, een vader, Abba. Nou ja, Abbey, Abigail of Bigel. Het zijn allemaal varianten op dezelfde naam, Abigail. En de betekenis van die naam, het is nog niet eens vanmorgen naar voren gebracht, maar dan wil ik dat bij deze meteen even zeggen. Dat betekent mijn vaders vreugde. Nou ja, er zijn ook daar nog weer verschillende verklaringen van, maar in ieder geval, het is afgeleid, er zitten twee elementen in en dat is in de eerste plaats Ab. En dat is vader, Abba. En dat Gael of Gael of Gael, dat is het Hebreeuwse woord voor vreugde. Of voor vrolijkheid of voor levenslust. Dat is heel apart. Maar Abigail is dus een geweldige naam. En we kennen, laat ik dat dan meteen maar even zeggen, en daar ga ik het straks uitgebreid over hebben. Het is vooral bekend als de naam van een dame, een vrouw. De vrouw van Nabal. En we zullen zien, ook de tweede vrouw van David. Eerst was ze getrouwd met Nabal en later met David. Ik moet er ook nog eventjes, als we dan toch bezig zijn, voor de volledigheid er even bij vermelden dat Abigail ook trouwens de naam was van een zus, of eventueel een halfzus, dat staat te bezien, van David. Dat wil zeggen, het was een van de dochters, of aangenomen dochters, dat is niet helemaal duidelijk, van Isaï. Ik heb de bonnetjes erbij geleverd, u ziet de teksten, dus u kunt gewoon nazoeken. Dus dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. En vanmorgen, en dat is de insteek die ik dan, waar ik voor gekozen heb, zullen we ons beperken tot de bekende Abigail. Nou ja, ik zeg de bekende. Ik denk, ik ga het niet doen hoor, maar ik denk dat als ik een test zou gaan doen, dat er heel velen, dat er heel velen hier niet eens zo 1, 2, 3 zouden kunnen vertellen waar eigenlijk het aan refereert, aan welke Bijbelse geschiedenis. Nou, dan ga ik vanmorgen dus aan die onwetendheid een einde maken. Want we gaan naar 1 Samuel 25. Daar vind je de naam van Abigail veruit het meest. En daar maken we dus ook voor het eerst kennis met Abigail. Zo spreek ik het dan maar uit. En laten we Ja, het is een lang hoofdstuk en zojuist gaf Boy al even aan dat ik een heleboel sheets heb, dat klopt. Maar zelfs dan moet ik nog een heleboel versen skippen, overslaan. En die moet ik dan maar eventjes voor het gemak samenvatten, want het is onmogelijk om het geheel te bespreken. Maar goed, een aantal highlights, een paar hoofdmomenten. En het begint dan met zo. Samuel stierf. Dit is op zich al over mijlpalen gesproken. Dit was een mijlpaal, want in feite met het sterven van Samuel komt er een einde aan de richterenperiode. Niet helemaal correct, want Saul was inmiddels al koning. Maar met de dood van Samuel, die was de laatste richter, komt die periode ten einde. En dan lees je, toen kwam geheel Israël bijeen, want ja, Samuel, dat was er toch wel iemand. Bedreef rouw over hem en men begroef hem in zijn huis te Rama. En om even een idee te hebben, u ziet hier een kaartje van Israël. En Rama, dat is een plaats dat enige kilometers boven Jeruzalem gelegen is, was. En nou ja, het is nog steeds te bezoeken, maar een klein plekje. Maar in ieder geval, daar woonde trouwens ook Samuel. En ik herinner mij, maar dat was nog in die andere lokaliteit, hebben we het ooit eens uitgebreid gehad over Rama en over Samuel en over Davids verblijf daar. Maar goed, we gaan verder. En dan lees je dat terwijl dus Samuel begraven is, dat David ging op weg en hij trok naar de woestijn Paran. En even voor degene die dat niet allemaal op een rijtje hebben. Saul was dus koning. En inmiddels hebben we al het een en ander in voorafgaand aan 1 Samuel 25. Het een en ander gelezen over David als een van de zonen van Isaïe. Hij was gezalfd en hij had de grote Filistijn. Goliath had hij al verslagen en er was al een enorme roep over hem uitgegaan. En dat wekte een enorme jaloezie ook bij Saul op, want die zag wel in van dat wordt de man die uiteindelijk koning gaat worden. En David, hoewel hij bestemd was voor de troon, werd vervolgd. En in die periode speelt dit dus, dat David weliswaar al bestemd was en ook gezalfd was om koning te zijn, maar ondertussen leed hij een zwervend bestaan met een aantal mannen. Nou ja, een paar honderd, 400, 600 lees je zelfs later. Man die hij, waar hij het land mee doortrok, met name dan in het zuiden, want daar gaat het hier dan ook over. Maar hij werd op de hielen gezeten door Saul en daar zijn heel wat geschiedenissen dus over. Ik zeg dit eigenlijk ook om al even een bruggetje te maken of een hint te geven naar de grote David, de echte David, de zoon van David, namelijk de Messias, die vandaag ook wel degelijk al bestemd is om de koning te zijn. Hij is de gezalfde, de Mashiach, de Christus, want dat is wat Messias en Christus ook betekent. Hij is dat daadwerkelijk, maar hij zit nog steeds niet op de troon in Jeruzalem. Dat gaat gebeuren, ik bedoel dat heel letterlijk, heel concreet. De Messias zal ooit daar gaan regeren. En ik durf inmiddels te zeggen dat we 2000 jaar dichterbij zijn. En inmiddels kan ik u ook wel verklappen, maar dat is geen geheim hier, dat binnen niet al te lange tijd de realiteit gaat worden. Dat hij zal terugkomen en dat de zoon van David, die nu nog steeds miskend wordt, straks koning wordt. Dus in feite die hele periode tussen Davids zalving en zijn koningschap en de tijd dat hij vervolgd wordt, miskend wordt, dat is een type, een beeld van de huidige tijd. Nou, dat zeg ik eventjes ook om meteen een goede mindset te hebben om dit te begrijpen. Want het is niet alleen maar een mooi verhaal wat we nu gaan lezen. En een geschiedenis, het is niet alleen maar historie, maar het is ook typologie, om het even mooi te zeggen. Dat wil zeggen, het zit boordevol met heenwijzingen. Op een paar daarvan, want ik beperk mij, wil ik dan toch graag wijzen. Nou, bij deze dus. En je leest dus, David ging op weg en trok naar de woestijn Paran, of de Septuagint zegt de woestijn van Maon, maakt in dit geval niet zoveel uit, maar dat ligt in ieder geval in wat wij dan de Negev noemen. Dus zeg maar ten zuiden van Jeruzalem en ten westen van de Dode Zee en daaronder. En daar lag het plaatsje Maon ook. Want dan lees je vervolgens in vers 2. Nu woonde er in Maon, dat is dus daar in die woestijn, daar een man die te Karmel zijn bedrijf had. En nou wordt het een beetje lastig, want Karmel, dan denken wij natuurlijk vooral aan die stad, die berg in het noorden van Israël, die vlakbij de stad Haifa. Maar dat is, over die Karmel gaat het niet. Het is een andere Karmel, zeg maar. Nee, de Karmel, dat is, je ziet hier dus dat kaartje, in het noorden heb je de berg Karmel, dat ook in de Bijbelse geschiedenis een grote rol speelt, maar het gaat hier over een plaatsje Karmel, kennelijk een boomgaard, want dat is namelijk wat Karmel betekent in het Hebreeuws. En dat ligt daar dus vlakbij dat Maon. En dan lees je, die man die was zeer rijk. Hij bezat 3000 schapen en 1000 geiten. En hij was te Karmel, want dat was zijn bedrijf, zeg maar, gevestigd. En hij was te Karmel bij het scheren van zijn schapen. Ja, dat wordt erbij vermeld en dat is in de Bijbel altijd wel een ding, hoor. Want wat de oogst was voor een landbouwer. Het is een jaar geleden dat ik hier ook ongeveer stond. Het was ergens in februari dat we toen een tweetal bijeenkomsten hebben gehouden over Absalom. En toen kwam dit element ook al even aan de orde. Want in die geschiedenis speelt een schaapscheerdersfeest. Wat een woord, joh. Allitereert zo. Schaapscheerdersfeest, ja. In die geschiedenis speelt dat ook nog eens een rol. Maar wat de oogst was voor een landbouwer, dat is het schapen scheren voor een herder. Een feestelijk gebeuren. En ik geef daar nog wat meer voorbeelden van in die teksten die ik daarbij vermeld. Die man die heette Nabal. En zijn vrouw Abigail. Kijk, Abby, daar hebben we haar. De vrouw had een goed verstand. En was schoon van gestalte. Maar de man was hard en ruw in zijn optreden. Hij heette Nabal. En als je dat met Hebreeuwse oren beluistert, dan zeg je gewoon dwaas. Dus die man die heette gewoon dwaas. En men heeft wel gezegd, en ja, daar is wel wat voor te zeggen natuurlijk. Dat zal wel een bijnaam geweest zijn van die man. Want wie noemt zijn kind nou dwaas? Maar toen las ik in een commentaar van, nou zo gek is dat nou ook weer niet. Want je hebt ook mensen die Brutus heten. En Brutus is Latijn en dat betekent namelijk ook gewoon dwaas. Dus ja, dat zou zomaar kunnen. Dus ik blijf daarvan af. In ieder geval, hij heette Nabal. Of het nou een bijnaam of zijn echte naam is geweest, dat maakt mij niet zo veel verschil. Ik kan u wel vertellen, hij droeg terecht die naam, want we zullen het straks later zien. Dat Abigail, notabene zijn eigen vrouw, dus die kende hem toch wel, die zegt van hij heet Nabal en hij is Nabal. Ja. En hij was, dat wordt hier al een beetje eigenlijk op gezin speeld, dat blijkt in de hele geschiedenis. De man was hard en ruw in zijn optreden. Hij was een, ja nou moet ik het goed zeggen, een Caleb-iet. Ja, ik had ook gezegd een Caleb-iet. Maar nee, hij was een Caleb. En ja, de aanleiding, de eerste betekenis die je daar dan aan zou toekennen is, ja, hij was gewoon een nakomeling van Caleb, die we maar al te goed kennen. Die oude man die de hele woestijnreis ook had overleefd en die ook als enige samen met Jozua het beloofde land ook mocht ingaan. Ja, die de uittocht had meegemaakt, die Caleb dus. Maar anderen hebben gezegd in de Septuagint, die zeggen, nee, Caleb, dat is, kijk, Caleb zit daar, ligt daar gewoon. Ja, een hond. Ja, speciaal voor de gelegenheid meegenomen, natuurlijk. Ja, want Caleb is namelijk het Hebreeuwse woord voor hond. Ja. En de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die vat dit niet op als een aanduiding van zijn afstamming, dus een afstammeling van Caleb, maar die vat het op als een aanduiding van zijn karakter. Hij was hons. Dat geeft ook een goede gedachte. Zeker ook in de hele beschrijving, de context van hij was ruw en hij was hard in zijn optreden. Je hebt niks negatiefs over een hond hoor. Dat doe ik in de wandelgangen wel, maar dat doe ik hierop. Anders krijg ik ruzie natuurlijk met jullie. Hè? Ja, nee. Maar goed, hij was een Kaleb-iet. Ja, oké. Okay. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen schoor, zond hij 10 mannen. En David zei tot de mannen, ga naar Karmel en begeeft u naar Nabal. Vraag hem uit mijn naam, want Nabal of David was ja, de leider van die, ja, in de ogen van in ieder geval het volk van een hele bende, zeg maar. Vraag hem uit mijn naam naar zijn welstand. Ik zei al, en ik excuseer me met opzet nog een keer, op een heleboel details kan ik nu niet verder ingaan. Ik wil even een overzicht geven van het hoofdstuk en vooral Abigail daarbij in het licht stellen. Oké, David geeft dus het commando aan zijn mannen. Ga naar Karmel, begeef hem naar Nabal en vraag hem uit mijn naam naar zijn welstand. En zegt dit, gegroet, vrede zij u en vrede zij uw familie, vrede zij over al wat gij bezit. Dus ja, een hele plezierige manier om zich te introduceren. Er staat trouwens, het is heel interessant, maar in het Hebreeuws staat hier, in de NBG-vertaling zegt gegroet, maar er staat eigenlijk het woord lechai. En die kennen we. Die kennen we zelfs in het Nederlands. Dan zeggen we, als je het, nou niet in Den Haag, maar in Amsterdam, als je dan het glas heft, dan zeg je, ja, wij zeggen dan proost, maar daar ga je. Maar dat komt eigenlijk uit het Jiddisch en het komt via uit het Hebreeuws, lechaim. Lechaim, en dat betekent, en dat is het woord wat hier staat, weliswaar in het enkelvoud, maar lechai, lechaim. En dat geeft een hele goede zin, op het leven. En ja, ik zal straks misschien nog wel eventjes een hint geven dat dit feest waar die man was, dat schaapscheerdersfeest, is een uitbeelding ook van dood en opstanding. Dus dan klopt het ook helemaal. Maar goed, hou hem even in gedachten. David die geïnstrueert dus zijn mannen om zo daar naar die Nabal toe te gaan. Nu dan. Ik heb gehoord. Dat moeten die mannen dus zeggen. Ik heb gehoord dat men bij u aan het scheren is. Nu zijn wij, uw herders, die bij ons hebben vertoefd, niet lastig gevallen en nooit hebben zij iets gemist zolang zij te Karmel waren. Kijk, wat David, die bevindt zich daar dus in die woestijn, daar van Maon of van Paran. En hij heeft dat bedrijf, feitelijk beveiligd. En die herders, want daar, de vele herders had die Nabal in dienst. Die heeft David met zijn mannen beschermd. Hij zegt, hier staat nog, wij hebben jullie nooit lastig gevallen. Maar als je even later leest, in vers 15 en 16, dan lees je dat ze dag en nacht bescherming aan de herders van Nabal boden. In die wildernis, niet alleen tegen vijandige mensen, maar ook tegen dieren, et cetera. In ieder geval, die honderden mannen van David, die hebben daar dat bedrijf van Nabal beschermd. En nou komt de vraag. Vraag uw knechten. Eigenlijk is dit nog eventjes ter bevestiging. Hij zegt, tegen Nabal moeten zij dus zeggen, vraag uw knechten, dan zullen zij het u bevestigen. Wil daarom aan deze mannen, die mannen van David dus, gunst bedonen. Wij zijn immers op een feestdag gekomen. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand vinden zal. Met andere woorden, ze vragen een ondersteuning. Die mannen van David, ja, die bevinden zich daar in de wildernis. En zij willen nu, voor dat wat ze gedaan hebben en betekend hebben, willen ze een vergoeding hebben. En daarom, geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand vinden zal. Dat is de boodschap die namens David overgebracht wordt aan Nabal. Toen de mannen van David daar gekomen waren, spraken zij tot Nabal uit naam van David. Alles wat hun opgedragen was. En ze wachten af. Maar, Nabal, zoals hij al was geïntroduceerd, zo wordt dan gezegd. Die antwoorden aan de dienaren van David. Wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Daaruit blijkt trouwens dat hij wel degelijk wist wie die David was, namelijk de zoon van Isaï. En dat was ook al bekend. Want weet u nog, toen na de overwinning op Goliath, toen werd er al geroepen door het volk, onder het hele volk van, Saul versloeg zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden. Dat wil zeggen, er ging een enorme roep van David al uit. Dus Nabal heeft echt wel geweten wie die David is. Blijkt ook wel, want hij weet in ieder geval dat het de zoon van Isaï is. Nou ja, en dan staat... En dan zegt hij er nog heel beledigend bij, er zijn tegenwoordig veel knechten die van hun heer weglopen. Met andere woorden, die David, dat is zo eigenlijk een opstandeling. Een ordinaire opstandeling, een revolutionair. Iemand die zich niet kan onderschikken aan de koning. En daarmee kiest Nabal, bij de voorbereiding ook wel gemerkt, Nabal is in feite ook... Een soort type, een soort alter ego, zeg je dat goed, van koning Saul. Hij stelt zich op dezelfde wijze op. In dit geval ook heel duidelijk, hij moet niks van David hebben. En hij zegt, er zijn tegenwoordig zoveel knechten die van hun heer weglopen. En David is in zijn ogen een van hen. En dan zegt hij er nog bij, zou ik dan mijn brood, mijn water en wat ik voor mijn scheerders geslacht heb... Dat wil zeggen vlees, voedsel. Zou ik dat nemen en aan lieden geven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen? Zo rechtvaardigt hij zijn keuze dan en zijn belediging ook. Nou, en dan lees je in vers 12. Toen maakten de mannen van David rechtsomkeert en kwamen terug. En ze berichten hem, David dus, al deze woorden. En dan krijg je de reactie van David. Daarop zeide David tot zijn manschappen. Verbolgen als die is over deze reactie, stank voor dank. Hij heeft zoveel met zijn mannen gedaan voor Nabal en zijn bedrijf. Hij heeft hem zo bejegend en nou krijgt hij deze reactie. Daarop zeiden David tot zijn manschappen, ieder gorde zijn zwaard aan. En toen gorde ieder zich het zwaard aan. Ook David zelf gorde zijn zwaard aan. En daarna trokken ongeveer 400 man op achter David... terwijl er 200 bij het pakgoed, bij de instrumenten, de wapens enzovoorts, bleven. Oké, nou moet ik eventjes gaan skippen. Dat wil zeggen, ik ga versen overslaan, maar dan moet ik wel even vertellen wat er zo samenvattend in het tussenliggende staat. Dan in de eerste plaats, in de vers 13 tot 17, wordt beschreven, en ik vat het nu dus eventjes samen, dat... Abigaël dan van een van de knechten van Nabal verneemt hoe onbillijk haar man Nabal heeft gereageerd. Maar ook verneemt ze nu dat David zich heeft voorgenomen om ten strijde te trekken tegen Nabal. En korte metten met Nabal en zijn bedrijf en al zijn manschappen te maken. Nou... Wat zij dan doet, is, en zij doet haar naam echt eer aan, het geeft niet alleen maar aan wat er in haar hart is, maar het geeft ook aan dat zij zeer verstandig is. Zij verzamelt dan een hele grote hoeveelheid voedsel, het wordt allemaal beschreven, hoeveel en wat ze dan allemaal doet. Zij verzamelt een grote hoeveelheid voedsel en laat deze op een hele hoeveelheid ezels en om alsnog... De manschappen van David, vergis je niet, het is een hele koppel. Hè? Want er waren honderden mannen die David om zich heen had. En die dus bescherming hadden geboden aan Nabal en zijn bedrijf en al die herders. Dus ja, die moeten nu van voedsel worden voorzien. En Abigaël doet nu precies dat wat haar man Nabal had nagelaten. Alleen, Nabal wordt niet op de hoogte gesteld hiervan. Dit is helemaal op eigen initiatief van Abby. Van Abigaël, ja. En dan lees je in de versen 20 tot 22 dat zij op weg gaat. Met een hele horde ezels en een knecht heeft ze er ongetwijfeld bij. Die de manschappen van David gaan voorzien. En dan lees je dat ze in een bergkloof de verbolgen David ontmoet, inclusief zijn manschappen. Nou, daar zijn we gebleven en dan pak ik hier de draad weer op bij vers 23. Toen Abigaël David zag, sprong ze haastig van de ezel af en wierp zich vlak voor David op haar aangezicht en boog zich ter aarde. Ze wierp zich voor zijn voeten neer en zeide: op mij, mijn Heer, rust de schuld. Zij neemt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor dat wat Nabal had gedaan. Ze zegt: op mij rust de schuld. Ik ben de vrouw van de Heer des Huizes en op mij rust de schuld. Je zou kunnen zeggen: hoezo? Want zij draagt daar toch geen verantwoordelijkheid voor. Maar zij neemt de schuld op zich. Op mij, mijn Heer, rust de schuld. Dat is interessant. Als je nou je struikelt erop over. Als je die 44 versen in dit hoofdstuk leest. Dan kom je dat 14 keer tegen. Dat zij David zo aanspreekt als mijn Heer. Ja, ik zou hier graag wat meer over willen vertellen. Want het loutere feit dat zij David als mijn Heer benoemt. Ja, dat geeft de verhouding weer. Hè? Die zij aanneemt ten opzichte van David. Maar denk nu ook eventjes aan de zoon van David, de echte David, die wij ook noemen, hij is Heer. En wij zeggen ook, ja, een heleboel mensen, persoonlijk ergert het mij dat, waarschijnlijk is het onwetendheid, of het kan ook gewoon pure oneerbiedigheid zijn, wij spreken hem niet aan als Jezus, maar als Heer Jezus. Want God heeft hem door zijn opstanding gemaakt tot Heer en tot Christus. Hij heeft hem de hoogste positie gegeven. Heer, dat wil zeggen de eigenaar, de bezitter van alles. Hij is Heer. Nou, ik geef toe, er lopen nu twee lijnen door elkaar. David, die hier mijn Heer genoemd wordt, en wij, als gelovigen in het algemeen, nu ook in deze tussentijd, de mensen zeggen Jezus, en weten zij veel wie het is. Weten zij veel dat hij straks inderdaad daadwerkelijk Heer en Koning zal zijn. Maar zo kennen wij hem. Oké, zij wierp zich dus voor zijn voeten en ze buigt voor hem haar knieën. Op mij, mijn Heer, rust de schuld. Laat uw dienstmaagd toch tot u mogen spreken en hoor de woorden van uw dienstmaagd aan. Uw dienstmaagd, en die is ook leuk, want... Ja, ik zeg leuk, omdat het... Nou, het is heel typerend sowieso, want ook 6 keer, alleen al in dit hoofdstuk, noemt Abigaël zich uw dienstmaagd. Dat wil zeggen, de dienstmaagd van Israël. Ik sta helemaal als slavin u terzijde en sta ik ook onder u. En nu heb ik iets aardigs nog erbij gevonden. Want kijk naar de naam. Ik weet niet of jullie dat hebben ontdekt, Sanne of Dave. Maar Abigaël... In het Engels, dus in het Engels, Abby is een Engelse naam. Het is, maar in het oude Engels was een Abigail, zo zeg je dat, is de Engelse uitspraak als ik me niet vergis. Maar was een ander woord voor een dienstmeisje. heb jij ook een Abigail? Dat was dan de aanduiding. En dat wil zeggen een dienstmaagd. En dat is ontleend aan dit hoofdstuk. Dit is wel interessant, hè? Ja, dus het is heel typerend zoals zij zich dus opstelt ten opzichte van David. Oké, laat uw dienstmaagd, zegt zij, toch tot u mogen spreken en hoor de woorden van uw dienstmaagd. Ik zal u vertellen, vooral wat zij nu zegt, is eigenlijk de kern van het hoofdstuk. Want wat deze Abigaël vertelt, is profetisch. Zij onderkent wie David is. Dit is maar niet kruiperig gedrag om in een goed blaadje te komen. Nee, wat zij doet en uitspreekt, dat is ronduit profetisch. Dit zijn woorden van geloof. Laten we het maar eens lezen. Mijn Heer, heb je het weer? Ik heb het iedere keer maar even geasseerd om het aan te geven, om nog eventjes te herinneren aan wat ik al vertelde. Mijn Heer stoorde zich niet aan deze man van niets, aan Nabal. Ja. Zo spreekt zij dus over haar eigen man. Dus zij kent hem. En deze man van... Het is een man van niks, zegt ze. Hij mag dan rijk zijn. een zakenman en een hele business enzovoorts. Een hele mooie vrouw, dat zie je wel vaker, hè, met rijke mannen die een hele mooie vrouw hebben. Ja, ik wou zeggen aan domme mannen die een hele verstandige vrouw hebben, die heb je ook, ja. Maar goed, zij zegt aan die Nabal, want zoals zijn naam is, is hij. Nabal heet hij en een dwaas is hij. Ja, dat is in feite, zelfs al zou je geen Hebreeuws, al ken je geen Hebreeuws en dan mis je de toelichting die ik u nu geef, dan begrijp je uit deze woorden al, ook kennelijk betekent Nabal dus dwaas. Ja, dat is ook zo, een nietszeggend iemand. Nabal heet hij en een dwaas is hij. Maar ik, uw dienstmaagd, heb de mannen die mijn heer gezonden heeft niet gezien. Met andere woorden, ik neem weliswaar de verantwoordelijkheid hiervoor, maar ik wist hier niks van. Nabal heeft zo geopereerd, helemaal buiten mijn weten om. En dan zegt zij in vers 26, nu dan, mijn heer, zo waar Jahwe leeft. Dit is een eedzwering, hè? Op het moment dat je zo spreekt. Als je iets zegt met aanroeping van de naam van God. Dat is wat een eed is. Hè? Zo waarlijk helpen, mijn God almachtig, of woorden van gelijke strekking. Je roept de allerhoogste aan bij wat je nu zegt. Je zegt niet alleen maar van, het is waar wat ik zeg. Nee, ik doe dat met aanroeping van de allerhoogste. Nu dan, zo waar Jahwe leeft en zo waar gij zelf leeft. Die Jahwe ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen hand te nemen. Dit is een eedzwering, maar het is ook profetisch. Want wat nu doet, wat Abigail hier zegt, is David, die is voornemens nu met die, al die manschappen ten strijde te trekken tegen Nabal en hem een kopje kleiner te maken. Want zo ging dat in die dagen. Dat was hij echt voornemens. Maar Abigail zegt, dat gaat niet gebeuren. Zo waar Jahwe leeft. Jahwe, zij realiseert zich ook dat God haar nu inzet om hem daarvoor te behoeden. Zo waar Jahwe leeft, zo waar gij zelf leeft. En Jahwe, hij bewaart u ervoor om bloedschuld op u te laden. Dat wil zeggen, bloedschuld zou David op zich laden als hij nu inderdaad al die Nabal en al zijn knechten en dat hele bedrijf, zeg maar, zou ombrengen. Dan zou die bloedschuld, dat wil zeggen, het was illegaal wat hij deed. Eigenlijk, als je de voorgaande hoofdstukken van 1 Samuel leest, dan zie je ook dat David zich hier ook heel erg van bewust is. Nou, David is diverse keren in de gelegenheid geweest, het zijn hele bekende geschiedenissen, dat om Saul bijvoorbeeld ook om te brengen. En dan zegt hij van, ja, maar wie ben ik om dat te doen? Zal ik de gezalfde van Jahwe aanraken? En hij heeft gewoon gewacht op Gods tijd. En nu zou hij zomaar niet wachten op Gods tijd. Maar nou zegt Abigail, Jahwe, die heeft u er al voor bewaard. Ze stelt zich eigenlijk al achter. Ze doet het alsof het al gebeurd is. Dat is profetisch. Jahwe gaat je ervoor bewaren om bloedschuld op u te laden en het recht in eigen hand te nemen. Wacht maar op Gods tijd. Sterker nog, het is geen oproep, het is zelfs een aankondiging. Het is profetisch. En dit vind ik heel mooi, want Abigail, die verwijst daarmee in feite naar de woorden van geloof in deze tussentijd, waarin wij nu leven. Tussen de ware David die weliswaar gezalfd is, maar die nog steeds daadwerkelijk zal verschijnen en gaan optreden als koning. In die tussentijd weet Abigail wie ze voor zich heeft. Nu dan, zegt zij, ik lees verder. Mogen het uw vijanden en hun die kwaad tegen mijn heer beramen vergaan als Nabal. Ook dit is trouwens profetisch, want in feite zegt zij daarmee impliciet ook iets over het lot van Saul. Want het was Saul tenslotte die kwaad tegen David beraamde. Nou, ze zegt, het zal hen vergaan. Ja, ook dit is dus profetisch.
Dit geschenk dan, of letterlijk deze zegen nu, die zij meegenomen heeft, die uw slavin aan mijn heer brengt, mogen aan de mannen gegeven worden die in het gevolg van mijn heer zijn. Dat wil zeggen, al die honderden mannen die bij jou horen, David, bij u te horen, eventjes op mijn woorden letten, die bij u horen, David, dat wat ik allemaal nu bij me heb, dat is allemaal voor u. En dat was heel veel. Overvloedig. Een zegen noemt ze het. En dan zegt ze er nog bij, vergeef toch de overtreding van uw dienstmaagd. Want Yahweh zal voor mijn heer zeker een bestendig huis maken, omdat mijn heer de oorlogen van Yahweh voert en er geen kwaad bij u gevonden wordt uw leven lang. In feite wat zij hier onderkent is, ja u, ja ik weet, oorlogen worden vaak meestal gestreden hè, met aanroeping van God. Hè. Goed, God met ons, hè, of... ja, God voor je karretje spannen. Maar dat is in feite altijd onterecht. Maar in dit geval was het inderdaad wel terecht. Dat wil zeggen, David, hij, zijn huis zou daadwerkelijk het koningshuis van Israël worden. Dat was eigenlijk al in al eeuwen eerder was dat al aangekondigd aan de stam van Juda, waar David uit afkomstig was, zou de scepter worden gegeven. Dat zei Jacob ooit al. En zijn huis zou bestendig zijn. Dat wil zeggen, de dynastie van David, zijn koningshuis, zou blijven bestaan. Moet u nagaan, dat wist eigenlijk nog niemand. Ja, David zelf wist hier wel van. Maar feitelijk wist niemand daar nog. Kijk het maar eens na. Het loutere feit dat Abigaël dit uitspreekt, geeft aan dat zij, ja, dit is profetisch. Dit zijn woorden die van Gods wegen aan haar gegeven zijn. En zij spreekt ze zomaar uit en ze zegt, uw huis zal bestendig zijn. Het huis van David, daar heeft God zijn zegel op gezet. Dat, en ik bedoel, nu al duizenden jaren hebben we geen dynastie van David meer. En de troon is leeg, maar in Jeruzalem zal ooit de vervallen hut van David weer worden opgebouwd. En daar zal de troon staan. En let maar op, dit duurt niet zo heel erg lang meer, maar deze aion loopt op zijn eind. De termijn verstrijkt en straks gaat hij verschijnen. Ja, en zijn huis zal bestendig zijn. Oké. Mocht ooit een mens, zegt ze nog, zich opmaken om u te vervolgen en u naar het leven te staan, dan zal de ziel van mijn Heer gebonden zijn in de bundel der leven. Dat wil zeggen, u, ja, dat is een hele, ja, klinkt haast prozaïsche, in de bundel der leven, dat wil zeggen, als in een buidel zal u bewaard worden. Ja, leven heeft God u toegekend. Opnieuw wijs ik je weer even op. Ook hier is David weer een geweldig type natuurlijk van de zoon van de echte, de ware David. Aan wie het leven is gegeven. Ja, deze David is in de bundel der levende bij Yahweh, uw God. Maar de ziel van uw vijanden zal hij wegslingeren uit de holte van de slinger. Dus een metafoor, een beeldspraak natuurlijk. Maar in ieder geval, het grote contrast wordt gewezen. David, aan hem wordt het leven gegeven. Als nu, Yahweh, mijn Heer, doet naar al het goede dat hij u heeft toegezegd. Ook dit is weer dat Abigaël dus heel expliciet Gods belofte aan David bevestigt en erkent. Als nu, Yahweh, mijn Heer, doet naar al het goede dat hij u heeft toegezegd, wat hij ooit al eerder had toegezegd, maar nu in feite ook weer in de woorden van Abigaël, en u tot vorst over Israël aanstelt. Dat zou nog wel even duren hoor, trouwens. Hoewel, niet zo heel veel jaren meer, maar in ieder geval, Saul was nog steeds koning, en het zou nog wel even duren voordat David daadwerkelijk ook koning zou worden. Eerst in Hebron en later in Jeruzalem. Maar hij zou vorst over Israël worden. En Abigaël, zij weet het. Dit gaat gebeuren. En dat is geloof. Terwijl nog helemaal niets in de werkelijkheid om je heen dat aangeeft. Terwijl alle je zintuigen het tegendeel zeggen. Ik zie er niks van, ik voel er niks van. Maar God heeft gesproken. Hij heeft toegezegd. En Abigail, zij was een verstandige vrouw, weet u waarom? Ze herkende wat God zei. En dat maakte trouwens, in feite maakte dat haar ook zo mooi. Hè? Maar oké, okay, dus dit is in de overdrachtelijke zin. Dit is waar het om gaat. Dit is ook wat geloof is. Ik bedoel, kijk om je heen. Is er iets wat ervoor pleit dat hij die ooit 2000 jaar geleden aan een kruis stierf en het laatste wat wij hebben of wat de wereld heeft gezien is een graf? Nou ja, een leeg graf, dat is waar. Maar ja, wat is er verder van hem geworden? Nou, de verbazing zal groot zijn. Niet alleen in het volk van Israël, maar ook voor de wereldwijd. Hè? Dat die man daadwerkelijk de vorst zal worden. Niet alleen van Israël, maar van wereldwijd. Het gaat gebeuren. En Abigail, zij heeft het geweten. Zij wist het. Zij heeft het uitgesproken. Nou, ze zegt, als nu Yahweh mijn Heer doet naar al het goede dat hij u heeft toegezegd en u tot vorst over Israël stelt, dan zal het mijn Heer niet tot een struikelblok of zijn hart tot een aanstoot zijn dat mijn Heer zonder oorzaak bloed vergoten en zichzelf recht verschaft zou hebben. En als Yahweh aan mijn Heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienstmaagd. Dat wil zeggen, vergeet mij dan ook niet. En vergeet dan ook niet wat ik u nu ook allemaal aangeef en zeg. Nou, en nou moet ik weer een heleboel versen overslaan. Want het wordt tijd om naar de conclusie toe te gaan. Maar in de navolgende versen lees je dan, als David dit gehoord heeft, is hij diep onder de indruk van Abigaïls getuigenis. Dat ronduit profetisch was. David heeft ook geweten van dat wat zij verklaart, en eigenlijk ook menselijkerwijs niet kon weten, ja, dit zijn woorden van God. Hij is diep overtuigd en ook dat hij is overtuigd ook van haar woorden. En hij neemt haar geschenken aan en zijn hele voornemen om Nabal en zijn hele bedrijf en al zijn mannen en zijn herders om te gaan brengen, dat laat hij juist door het getuigenis van Abigail, laat hij helemaal varen. En nou ja, en dan lees je vervolgens daarna nog dat als Abigail dan vervolgens thuis komt, dan is Nabal aan het feesten nog steeds. En je leest, hij is zwaar beschonken. En dan, dus wacht ze maar eventjes wat om te gaan vertellen. Want ja, het heeft niet zoveel zin om een verhaal te gaan vertellen tegen iemand die ladder zat is. Dus ze denkt van, nou, de volgende morgen dan is hij weer een beetje bij zinnen, mag ik aanhopen. En de volgende morgen vertelt Abigail dan aan Nabal het verhaal. En dan lees je, zijn hart versteende. Zo staat het letterlijk. Zijn hart versteende. En hij schrok zich dood. En dat bedoel ik in dit geval dus letterlijk, want 10 dagen later sterft hij. Dus dit nieuws, dit kwam echt aan, ja, als een mokerslag. En dit is, je leest ook later trouwens in deze hele geschiedenis, dat het een goddelijke vergelding was. David zou zich niet vergelden, maar hij zou het aan God overlaten. Laat het maar gewoon aan God over. En op Gods tijd zet hij de dingen wel recht. En daar gaat een geweldige sprake van uit. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 12. Hè. Lieden, wreekt u zelf niet, maar laat plaats voor de toren. Want dan staat er, mij komt de wraak toe. Laat, geloof nou maar gewoon, ook al moet je soms een engelengeduld hebben, maar Gods molens malen langzaam, maar zeker. Ja, God heeft de tijd. Sterker nog, hij heeft de tijd gemaakt. Dus ja, en nou ja, in ieder geval, die Abigail, of die Nabal, die zijn hart versteende en 10 dagen later, hoe we het medisch moeten gaan omschrijven, wat er precies gebeurde in de termen van nu, geen idee. Maakt me ook niet uit, want voor het verhaal maakt dat geen verschil. Dat is wat er gebeurde. Nou, en als dan later nog weer David verneemt van Nabals dood, dan prijst hij God, lees je, die zelf inderdaad wraak heeft geoefend. En dan lees je nog in de laatste verse van dit hoofdstuk dat David naar Abigail toe gaat, of in ieder geval een delegatie, en hij vraagt, ja, zo ging dat in die dagen. hij vraagt Abigail ten huwelijk. En zij stemt van harte in met hem. En David was al getrouwd ooit met de dochter van Saul, Michal. Maar die was weer teruggenomen door Saul. Michal was aan een ander gegeven. Ja, goh, dat is een hele andere verhouding. Maar dat betekent dus de feite dat zij de tweede vrouw van David wordt. Trouwens, zij was sowieso de tweede vrouw, want ze was eerst getrouwd met Nabal. Ja, dan lees je ook nog dat er een andere dame in het spel is, Abinoam. Maar goed, dat laten we nu maar even rusten. Want het wordt nu even tijd, die wil ik echt noemen. Want ja, in feite is dat ook de climax. Ik heb nu zo kortweg, te kort, oké, maar kortweg genoemd. Sommige mensen zeggen, goh, ik vind het al lang zat, maar... dit moet ik eventjes zo vertellen. Maar nou wil ik eigenlijk toch ook nog vermelden waar het echt om gaat. Dat wil zeggen, niet de oppervlakte, maar gewoon dat wat daaronder ligt. Want wat we nu genezen hebben is met name gewoon ja, wat je leest, wat zich zo aandient. Maar typologisch, de type betekent een beeld, een voorafschaduwing. Waar verwijst het naar? Nou, ik heb natuurlijk al gezegd waar het naar verwijst, namelijk naar de zoon van David. De huidige tussentijd, de tijd van Davids omzwervingen spreekt van de huidige tussentijd. Een intermezzo eigenlijk is het. Een pauze, een onderbreking. Christus is de gezalfde, trouwens dat is eigenlijk een dubbelop, want Christus betekent gezalfde. Hij is gezalfd, maar zijn koningschap wacht nog. Precies, staat helemaal een model voor de huidige tijd, van de huidige 2000 jaar, zeg maar. En dan heb ik er nog één, maar die moet ik heel kort over zijn. Maar het schaapsscheerdersfeest, wat een woord joh, spreekt van de dood en de opstanding van hem. En nou laat ik dan meteen de duidelijke hint geven. Je leest van de Heer Jezus, van de Messias, dat wordt in Jesaja al gezegd, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij werd geschoren. Hij werd geslacht, want dat is in feite synoniem. En de opbrengst daarvan, ja, dat is feestelijk. Hè? Dat is legaïm, om zo te zeggen. Zo'n schaapscheerdersfeest. Ik hou het eigenlijk, het is wel heel cryptisch misschien zoals gezegd, maar dit is de hint. In Jesaja 53 lees je dat al. Het verwijst naar de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nabal, nou die hint die zal u ook niet ontgaan zijn, maar hij is een type van het volk van het oude verbond. Er was grote rijkdom aan hem gegeven, maar hij herkent de gezalfde niet. En hij wordt getekend als ja, dwaas, als beneveld. Dat zijn trouwens allemaal benamingen die je ook leest van het Joodse volk dat nog steeds haar Messias niet erkent. Dus ze zijn beneveld, in Jesaja 28 wordt het zo genoemd. Het hart is ook versteend, verhard. God heeft hun hart verhard, versteend en het is ook gedoemd om te sterven. Daar spreekt Nabal van. En dan komen we bij Abby aan. Abigail. Nou, eigenlijk heb ik het al wel ongeveer gezegd. Maar dat spreekt van het volk dat de ware David, terwijl hij nog geen koning is, al wel erkent, ja, herkent, maar ook erkent. En ze maakt zich ook één met Davids manschappen. In feite een type ook van de Ecclesia. Dat wat God zich vandaag verzamelt rondom zijn zoon, de zoon van David. Zij maakt zich één, ze eet met hen en ze geeft hen voedsel, ze verstrekt hen alles. En ze buigt zich neer voor David en ze noemt hem mijn Heer. Ja, en in de toekomst gaat dit volk, dan heb ik het vooral over het volk dat hem, het Joodse volk, dat voor zover ze hem nu al wel erkennen, ja, dan zal God met dit volk een nieuw verbond sluiten. En dat is wat er met Abigail gebeurde. Ze kreeg een tweede huwelijk. Maar dat is een beeld van het nieuwe verbond dat met het volk gesloten gaat worden. Ja, zodat daar een hele toekomst in ligt. Trouwens, zij wordt ook moeder. Ook die wordt genoemd. Maar dat is allemaal buiten de sfeer van 1 Samuel 25. Nou, wat ik er eigenlijk met deze dingen, met deze bespreking van 1 Samuel 25 heb willen zeggen, is dit. Abigaël verwijst inderdaad naar de woorden Gods die in deze tijd gesproken worden. En joh, het is allemaal natuurlijk naar aanleiding van het voorstellen en het opdragen van de kleine Abby. Nou moet ik het goed zeggen, Abby, Hanna. Elise, sorry. Ja. In die namen, daar ligt zoveel besloten. En Tineke die schreef een paar maanden geleden, toen ze al voorstelde om op deze zondag hierover te spreken. Toen zegt ze, ja, het zijn allemaal Bijbelse namen. En wat kan er eigenlijk nog misgaan als je weet wat dat betekent? En dat geldt inderdaad ook voor die kleine. Ze heeft er de hele tijd bij gezeten, maar ik denk niet dat ze het straks na kan vertellen. Maakt niet uit. Maar als je dat weet, what's in the name, zeggen over het Engels gesproken. What? Nou, heel veel. God is degene, ja, de Vader, die zich verheugt. Maar hij is ook degene die genadig is en zijn woord gestand doet. Bij ede, daar kun je vast op aan en dat is solide en dat is betrouwbaar. En dat wilde ik graag vanmorgen met jullie delen. En wat een rijkdom is dat, niet alleen voor die kleine en voor de ouders en voor alle die jullie lief zijn en dierbaar zijn. Maar geldt voor ons allemaal. En het leek me de moeite waard om dat met elkaar zo ook te delen. En ik stel voor dat we nog een lied zingen. En ik heb hem hier nog, ik heb hem alvast in de sheets verwerkt. Daar juicht een toon. Ja, daar klinkt een stem. Dat gaat namelijk over de zonen Davids. En laten we dat lied zingen.